Toen Thijs Jansen mij een tijdje geleden vroeg om vanmorgen hier te spreken, toen noemde hij de tekst waar jullie dit jaar mee bezig zijn. Ik ga maar niet overhoren, dat weten jullie vast allemaal wel. En meteen klikte bij mij iets van, wauw, dat is eigenlijk een tekst waar zo ongelooflijk veel in zit. Dus daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. En ik wil dat plaatsen naast het verhaal van Jacob. Dus we gaan daarmee aan de slag vanmorgen. En ik ga heel erg mijn best doen om me aan de tijd te houden. Dat gaat me lukken. Matteüs 5, vers 14. Gaan we even beginnen. U, dat zegt Jezus, hè? Dus dat mogen we heel erg serieus nemen. U bent het licht der wereld. En een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat is jullie jaartekst, hè? Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het geweldige nieuws is, jullie zijn dus het licht der wereld. En dan verwacht ik een luid amen. Jullie zijn het licht der wereld. Dat is wat Jezus zegt. En hij zegt niet, jullie moeten je best doen om het te worden, maar hij zegt, jullie zijn het. Nu begint het enger te worden, vind je niet? En dan gaat hij door en dan zegt hij, en een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Met andere woorden, laat je maar zien. Hoort u mij? Laat je maar zien. Wees maar zichtbaar. Jij mag gezien worden. Want een licht, een lamp, die moet je niet onder de korenmaat zetten. Nee, die moet je eerder op een standaard zetten. Dit zeg ik niet, dit is ook niet een of ander 7-stappen-programma om beter uit de verf te komen. Jezus zelf zegt dit, jullie zijn het licht der wereld. Hè? En in Johannes 8 zegt hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar nu zegt hij, jullie zijn het. Greet en ik, mijn vrouw zit daar, Greet, waren in oktober in Egypte. We hebben daar een conferentie gesproken voor dertigers ongeveer, christelijke Egyptische dertigers, professionals. En een van die mensen daar verkocht leren armbandjes. Nou heb ik daar helemaal niks mee. Maar ik vond het wel leuk. De jongen die deed het om een centje bij te verdienen. Dus ik heb zo'n armbandje gekocht. En er staat op, I am the light of the world. Ik ben het licht der wereld. En ik weet niet of het uit de tekst komt. Maar sinds ik dat armbandje op heb, voelt het zo lekker dat ik hem steeds om heb. Dus ik had er helemaal niks mee. Maar nou, Greet kan dat zeggen dat het waar is. Heb ik hem eigenlijk dagelijks om. I am the light of the world. En in instantie dacht ik, ja, dat gaat over Jezus. Dat gaat dus ook over ons. Zelfs gaat het nu helemaal over ons. Wij zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het licht der wereld. En ik ook. En dan zegt Jezus, laat zo uw licht, jouw licht, schijnen. Niet alleen in de kerk, maar voor de mensen. Met andere woorden, jouw licht is bedoeld voor die wereld daarbuiten. Het is heerlijk om samen te aanbidden, heerlijk om samen de Bijbel te studeren, elkaar te ontmoeten, koffie, allemaal geweldig. Maar je licht is in eerste instantie bedoeld voor overal waar je bent. In je werk, in de contacten die je hebt in de supermarkt. Laat daar je licht schijnen. En jullie zijn natuurlijk meer bezig geweest met deze tekst. Dat licht, daar zit natuurlijk alles in van de gaven van God in jouw leven. Alle talenten die God je gegeven heeft, alle gaven die God je gegeven heeft. Al datgene wat God in jou gelegd heeft, wat jou bijzonder en specifiek maakt, dat is dat licht. En het mooie is, als je dat licht gaat laat schijnen, dan gebeuren er twee dingen. De mensen zullen het zien, ze zullen je goede werken, wordt het ineens genoemd. Mooi hè, dat het van licht ineens boem naar goede werken gaat. En ze zullen God loven. Met andere woorden, als jij gaat doen zoals je ten diepste bent, zoals je echt bedoeld bent, als jij contact maakt met de gaven van God in jezelf, dan zullen de mensen God gaan loven. Wat een fantastische belofte. Dank voor jullie enthousiasme. Ja. Ik hoor dat jullie het allemaal echt geweldig vinden. Het mooie, maar ook het moeilijke is, laat zo uw licht schijnen. Laat. Laat zo uw licht schijnen. En dat past nou niet zo goed bij ons. Zeker niet hier in Nederland met onze Calvinistische erfenis. Gewoon maar laten schijnen. Bedoel je? Gewoon, zomaar. Ja, dat is wat er staat. Er staat niet, zorg eerst dat je 100 watt hebt voordat je iets mag doen. Er staat niet, zorg dat je wel een ledlampje bent, want dat energieonvriendelijke gedoe, dat hoeven we niet. Er staat er niet. Laat zo jouw licht schijnen. Datgene wat God in jou gelegd heeft, laat het maar schijnen. Deze lampen hebben dan nog zo'n startding in zich. Hè? Sommige christenen hebben dat ook. Die moeten eerst boom, gestart worden voordat er wat gaat gebeuren. Maar de meeste lampen bij u thuis, je doet het schakelaartje om en er is licht. En ik weet niet hoe het bij u is, maar de lampen bij ons thuis, die zijn niet de hele tijd bezig. Ik moet. Die schijnen gewoon. Waarom? Omdat ze lamp zijn. En zo zegt Jezus dus ook, het licht is gewoon in je. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen, is laat het maar schijnen. Wow, dat klinkt veel te gemakkelijk. Nou, daar zit ook een beetje dubbele bodem in. Want zo is het wel. En zo is het wel bedoeld, dat wij datgene wat God in ons gelegd heeft, gewoon mogen laten schijnen naar de wereld. Dat we gewoon de persoon mogen worden zoals God ons bedoeld heeft. In Efeze 1 wordt gesproken dat hij ons voor de grondlegging der wereld al uitverkoren heeft om hier dingen te doen. Er wordt eindje verder in Efeze wordt er gesproken over de goede werken die God van tevoren heeft toebereid. Voor de grondlegging der wereld, moet je je voorstellen, er was nog helemaal niks. Helemaal niks. Grondleggende wereld is het begin van alles. En er was nog niks en toen heeft God al nagedacht over jou. Toen heeft hij nagedacht over jou. En toen heeft hij al een bedoeling gegeven. Eigenlijk heeft hij dat licht wat jij zou mogen geven, heeft hij toen al geformuleerd. En de uitnodiging van God is om in deze wereld dat licht te laten zien. Het grote probleem is dat we sinds Adam en Eva ons liever willen verstoppen. En ons liever willen verbergen achter allerlei strategieën, dan dat we echt durven laten zien wie we zijn. Het is zo verschrikkelijk moeilijk in de praktijk om maar gewoon die persoon te zijn die je echt ten diepste bent. In mijn vak ben ik coach en trainer en eigenlijk heb ik iedere week een hele serie mensen die dat zoeken. Wie ben ik echt? Help mij te ontdekken wie ik ben. Help mij te ontdekken hoe ik me minder kan laten beïnvloeden door de mensen om ons heen. Wij creëren allemaal, en dat is gewoon, helaas als sinds de zondeval heeft gewerkt, wij creëren allemaal, wat dan in mijn vakgebied, mijn vrouw is psycholoog, in haar vakgebied is het nog erger, is het nog ernstiger. Wij creëren een ideale ik, een onechte ik, de Bijbel noemt dat je oude ik, waarmee we ons acceptabel maken voor de wereld om ons heen. En we gedragen ons op een bepaalde manier. Goedemorgen broeder, goedemorgen zuster. We bidden op een bepaalde manier, we spreken op een bepaalde manier. En zo maken we onszelf acceptabel voor die wereld om ons heen. Die wereld die naar ons kijkt. En wij willen graag erkend worden. We hebben het zo nodig om gezien te worden door die ander. Dat het eigenlijk normaal is voor de mensheid, normaal is voor de kerk, om het echte licht van God wat in ons is, om dat te verstoppen. En helaas wordt die onechte ik, die ideale ik, wordt soms vervangen door een licht wat wel heel boeiend is, wat interessant is, waar we op een enorme manier aandacht trekken, maar het is niet echt. En helaas hebben we in onze evangelische wereld daar best veel van rondlopen. De knipperende neonbuizen, om het maar even zo te zeggen. En ik heb het over niemand bijzonder en ik ben hier voor het eerst, dus ik heb het zeker niet over jullie. Kan zo zijn, ik weet het niet. De lichtbakken die een licht uitschijnen waarvan je zegt, ja maar als ik dit licht zie, word ik enthousiast over deze man of deze vrouw, maar het leidt mij niet om God te gaan loven. En het geweldige is dat als we werkelijk het licht laten zien wat Jezus in ons gelegd heeft, wat God ons gegeven heeft, vanaf de schepping, zelfs voor de schepping, voor de grondlegging der wereld, dan zal God daardoor geprezen worden. Gewoon doordat jij er bent. Het heeft geen eens zoveel met doen te maken, het gaat over zijn. Als jij er bent, dan gebeurt er wat. Geloof je dat? Geloof je het ook echt? Of weet je dat het goede antwoord is? Want dat is namelijk weer die ideale ik, die kent al die antwoorden. Zo weten we vaak zoveel hoe het zit in ons hoofd, maar om erin te gaan staan. En dus daar wil ik vanmorgen een beetje met jullie bezig zijn. En ik zie in Jacob In de Bijbel een man die mij, ja, soms spreken mensen je aan omdat je er jezelf een beetje in herkent. En dat is een hele ernstige belijdenis als het over Jacob gaat. Maar ik wil met jullie een aantal fases doorlopen in het leven van Jacob. Jacob was namelijk iemand waarop een enorme belofte lag. Toen zijn moeder zwanger was, werd er tegen haar gezegd, in jouw schoot zijn twee volkeren. En de meerdere zal de mindere dienen. Dus voordat Jacob geboren was, was het al bekend dat hij een bijzondere roeping van God had. Dat was een licht wat God in Jacob gelegd had, wat de wereld zou gaan veranderen. En dat was al voor zijn geboorte, was dat al bepaald. Maar wat een lekker gezin kwam die jongen uit, zeg. Mensen vinden het soms eng als je dat soort dingen zegt. Want als het in de Bijbel staat, dan is het toch wel behoorlijk heilig en moet je er een beetje afblijven. Maar wat een gezin. Je zal je kind toch maar bedrieger noemen. Hiele lichter. Kan je het voorstellen? Dan doe je zo'n training, bij mij bijvoorbeeld, hè? En dan doen we even zo'n voorstelrondje. En dan zeg even wie je bent en waarom je hier, ja, waarom je het interessant vindt om hierover te praten. En dan zeg je, nou, mijn naam is Hielenlichter. Kan je voorstellen? Mijn naam is Bedrieger. Het geeft toch een bepaalde atmosfeer, zo gezegd. Mensen gaan je toch op een bepaalde manier bekijken. En zo is het voor Jacob. Zijn vader vindt alles wat zijn zoon, wat zijn broer Esau doet, helemaal geweldig. En waarom? Omdat hij zo lekker kan koken. Hij kan zo lekker wildbraad klaarmaken. En daarom is die jongen helemaal geweldig. En dat huiselijke type Jacob, die komt eigenlijk niet uit de verf. Er wordt eigenlijk aan hem gevraagd, word toch als jouw broer. Voel u die onechte ik? Als je je nou zo zou gedragen, dan zou je misschien die erkenning. En dat speelt door het hele leven van Jacob heen. Waardoor hij de gave van God in zichzelf, en dat doen wij allemaal, waar we best wel goed in zijn. Hij was slim, hè? Het was een strateeg. Hij zag wat er nodig was voor de toekomst en nam die stap. En hij gaat al die intelligentie gaat hij gebruiken om echt gewoon de boel te blazen, om het even op zijn Hollands te zeggen. En hij is het plan van God aan het waarmaken, omdat hij er dus niet op durft te vertrouwen dat God het gewoon uit zichzelf zal doen. Daar zit de sleutel. Durven wij te geloven dat het licht wat God in ons gelegd heeft, dat we in contact met Jezus, als we met hem leven, dat het er gewoon uit zal komen. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. He, die tekst weer, wie mij volgt zal nooit in duisternis wandelen. Als we met hem leven, dan kan dat licht kan naar buiten komen. Maar we zien in het begin van het leven van Jacob, zien we dat hij, ja, en dan die moeder die van die rare spelletjes speelt. Die hem op allerlei manieren, maar wat zegt ze tegen hem? Ja, je moet toch een beetje op die, hè, je moet, bij je vader moet je toch wel in een goed blaadje komen. En ze helpt hem in feite om onecht te worden. Er staat nergens dat ze zegt, joh Jacob, ik vind jou gewoon geweldig zoals je bent. En er staat is een belofte op jouw leven en ik snap het ook niet. Want jouw broer is echt voor jou geboren. Je had weliswaar je hand om ze hiel, maar hij was voor jou geboren. Maar God zal het wel, God is God. Dus laten we gewoon vertrouwen dat hij gaat doen wat hij gezegd heeft. Hij heeft beloofd dat jij iets bijzonders zou zijn. En dat zie ik ook wel in je. Dat zegt ze niet. Ze is hem alleen maar aan het opjagen om. En ze is zelfs bereid met hem. Hey, u kent dat. Ik ga er even vanuit dat u het hele verhaal kent. Ik ga er ook niet heel veel van lezen. Een paar dingetjes wil ik eruit pikken. Dat is het gezin waar deze man, deze aartsvader, uit voortkomt. Het goede nieuws is dat zelfs als je uit zo'n dysfunctioneel gezin komt, dat God nog geweldige dingen met je kan doen. Hoort u dat? Er is echt hoop. En je noemde net David, nou dat was ook een lekker gezin zeg. Poeh. Roep je zonen bij elkaar en niemand denkt aan David. Lekker gezin, die zal het maar zijn. En als hij voor alle zeven en God zegt, zijn ze geen zeven, dan zeggen ze, geweldig dat hij dat zegt. Hè? Maar is er soms nog een zoon? Nog een zoon? Oh ja, dat is waar. Ja, ja David. Ja. Zal je gezin maar zijn. Voelt u de spanning die hierin zit? Nou, Dit is waar Jacob vandaan komt. Zijn positie in het gezin. En het lijkt alsof wat God gezegd heeft mijlenver weg is. Hoe dysfunctioneel is uw gezin? Hoe was het gezin waar je uitkwam? Hoe is jouw gezin op dit moment? Wat ben je jouw kinderen aan het leren? Ben je ze aan het leren om hun licht te laten schijnen? Dan moet je nog steeds studeren en zo hoor. Dat is, ja? Als je de gave hebt om piano... Ik had een vriend en als je aan hem vroeg, kan jij piano spelen? Zei hij, ik weet niet, nooit geprobeerd. Dat is niet helemaal hetzelfde als gave. Hè? Gave moet altijd wel ontwikkeld worden. Maar je bent dan wel bezig met iets waar je goed in bent. Als je een kat wil leren om te blaffen, dat gaat niet lukken. Maar die hond, die kan het aardig. Ja? Er is een gave waardoor je aanleg heeft. God heeft jou talenten gegeven, heeft jou kwaliteiten gegeven, heeft jou een gave gegeven. En dat ontwikkelen is ook gewoon fijn, want dat past namelijk bij je. Dat hoort bij je. U kent het verhaal van Jacob. Uiteindelijk is het zover dat hij de zegen steelt. Ik vraag me altijd af, wat was er nou gebeurd als hij dat niet gedaan had? Nou, dat weten we niet. Dat staat niet in de Bijbel, dus we weten het niet. Je kan er alleen maar over theoretiseren en dat leidt tot helemaal niets. Maar het wordt zo erg dat hij er vandoor gaat. Hij moet wel. En dan komt hij bij de plek die hij later Bethel gaat noemen. Bethel heeft heel veel te maken met zekerheid. Controle. En eigenlijk wordt op dat moment het licht van Jacob verstopt. God had gezegd, ik ga jou een licht maken in feite. Ik ga door jou iets groots doen. Jij gaat. En op dit moment is het verstopt. Bethel was namelijk een hele bijzondere plaats. En dat staat niet zo in de Bijbel erbij, dat weten we uit andere bronnen. Bethel was een plaats waarvan men wist, en Jacob wist het ook, dat zal ik u zo laten zien, dat als je daar kwam, dat was namelijk een plaats waar er waren waarzeggende geesten. En wat je deed op die plaats, is je ging dus liggen met je hoofd op een steen, en als je dan sliep, dan kreeg je een droom van die waarzeggende geesten over jouw toekomst. Het is een soort van de paranormaalbeurs, maar dan in die tijd. En dat is wat Jacob doet. Jacob is het helemaal kwijt. Hij heeft geen flauw idee meer over zijn toekomst. Hij heeft geen flauw idee meer over roeping. Maar hij heeft wel een enorm verlangen om een behoefte aan controle. Dat hebben we allemaal. Ik wil toch een beetje weten waar we nou naartoe gaan. Waar zijn we nou mee bezig? Wat gaat er nou allemaal gebeuren? En daarom gaat hij daar naartoe. En dan staat er in Genesis 28 vers 11... Misschien wilt u die opzoeken, gaat uw gang. Is één van deze glaasjes water voor mij? Of zijn ze alle drie voor mij? Anders neem ik gewoon het risico. Heel simpel zinnetje. Genesis 28, vers 11. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. En ik zal u zo meteen vertellen wanneer er weer in het verhaal van Jacob gesproken wordt over de zon. Maar dat is nog een heel stuk weg. Dat is aan het eind van mijn preek. De zon ging onder. Ik zie Greg lachen. Ga ik niet op in, dat kost tijd. De zon gaat hier onder over Jacob. Het wordt duisternis. De lange nacht van de ziel wordt het ook wel eens genoemd. Voor Jacob begint hier. Hij zoekt naar iets wat God hem zou willen geven, maar hij zoekt het op de verkeerde plaats. En het bijzondere is dat God daar zelfs eigenlijk niet zo'n groot probleem mee heeft. Hoort u wat ik zeg? Ik zeg niet dat u naar de paranormaalbeurs moet gaan. Nou, ik ben een aantal keren geweest, er gingen voor mensen bidden, dat was hartstikke leuk. Maar dat is een ander verhaal, dat ga ik ook niet vertellen. Wat hij zoekt is, ja, maar wat moet ik nou met mijn leven? Hij is volledig, hij weet niet wat de bedoeling is. Het enige wat hij weet is dat hij best wel goed is in onderhandelen en dingen voor zichzelf regelen. Hij kan, ja, daar is hij slim in, maar hij moest wel vluchten uit het huis waar hij geboren is. En zijn broer wil hem doden. En hij heeft zijn vader, ja, gewoon gelogen tegen zijn vader op een verschrikkelijk manier, op zijn sterfbed notabene. Deze man zit echt in een ongelooflijk diep gat. Dus ik kan me voorstellen dat hij behoefte heeft aan enig houvast, maar hij zoekt het wel op een verkeerde plaats. Maar ik vind het zo mooi, hè? Wat ik me dan voorstel, het staat niet in de Bijbel, dus dat is een beetje de Bram Flippo vertaling. Maar dat hij gaat naar die plaats en dan heb je dus die waarzeggende demonen. En dan komt er een engel van God en die zegt, eventjes wegwezen, ga maar even een blokje om, want God wil nu spreken. En dat vind ik het belangrijke van wat hier gebeurt. God is niet bang voor de duivel. Jezus is voor de duivel niet bang. Gewijd is aan de demonen om daar gewoon te zeggen, weg allemaal, nu wil ik spreken. Het gebeurt op verschillende plaatsen, maar hier gebeurt het ook. En dan krijgt Jacob ook die geweldige droom waarin God hem in detail vertelt wat er met hem gaat gebeuren. Ik ga uit jou een groot volk maken. En dit land waar je nu bent, dat gaat jouw land worden. En er gebeuren geweldige dingen. En dan zegt Jacob op vers 16 is dat, Genesis 28 vers 16. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Nee, want dat was een demonische plaats. En dat is eigenlijk wat hij verwachtte. Dat hij vanuit een verdachte bron, laat het maar zo noemen, iets zou horen. Maar God is er. God gaat met hem mee. God is daar om te spreken. Zelfs in die duisternis, als de zon is ondergegaan in het leven van Jacob, is God daar om tot hem te spreken. Is hij goed bezig? Nee. Laat God hem in de steek? Halleluja, nee. God houdt van Jacob, zoals hij houdt van jullie. Hij gelooft in Jacob, zoals hij gelooft in jullie. Wie gelooft hier in God? Dat zijn er niet heel veel. Oh, toch wel, ja. jullie geloven langzaam. Dat is ook goed. Langzaam is soms de beste manier om het te doen. Maar weet je wat nog veel belangrijker is? God gelooft in jou. En daarom heeft hij dat licht in je gelegd. Hij gelooft in jou. Hij gelooft dat jouw licht deze wereld kan veranderen. En het is bewezen, 12 discipelen, 1 deugde niet, maar ze hebben met z'n 11 de wereld wel veranderd. Als je je licht laat schijnen, is er niets onmogelijk. De Heer is waarlijk in deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Terwijl hij wist, en dat zie je dus uit de literatuur, wat dat voor een soort plek was. Dan krijgen we die duisternis. De duisternis van zijn tijd bij Laban. De tijd waarin het licht van Jacob er gewoon niet is. En we gaan al die verhalen niet herhalen, maar het is nogal wat waar die man doorheen gaat. 20 jaar lang werkt hij voor Laban. Hij zegt aan het eind, als hij eindelijk eens een keer boos wordt tegen Laban, zegt hij, je hebt 10 keer mijn salaris veranderd. Je hebt op allerlei mogelijke manieren heb je me... En eigenlijk is hij bezig om zich voortdurend acceptabel te maken richting Laban. Nou, dan werk ik nog wel 7 jaar. Ja, het begint al met, ja, ik wil Rachel, ik ben helemaal weg van Rachel. Wat een geweldige vrouw, heeft mijn hart geraakt. Ja, maar wat ga je ervoor doen? Wat is dat voor een vraag? Dan zegt hij zelf, ik ga wel 7 jaar voor haar werken. Komt hij zelf mee, hè? Hij is zo bezig om maar de anderen te pleasen. Om maar de goede Jacob te zijn. En dan al die plannen die hij smeet en het mooie is, maar ook een beetje het enge. God zegent hem. Hij zit eigenlijk midden in de prosperity. Hij wordt ook verschrikkelijk rijk in deze tijd. Dus aan de buitenkant, aan de materialistische kant, de materiële kant, gaat het verschrikkelijk goed met Jacob. Hij is stinkend rijk. En dan zeggen we, zie je wel, als God je zegent, dan ben je vast goed bezig. Nee dus. Kan. Maar het kan ook helemaal niks met elkaar te maken hebben. Waarom zegent God Jacob? Omdat hij dat wil. En hoe dat plan van God precies in elkaar zit, snap ik niet. Maar het feit dat Jacob hier rijk wordt, is niet omdat hij zo fantastisch bezig is. Want hij heeft echt, hij laat niets van zijn licht zien. En het gaat eigenlijk dieper en dieper en moeilijker met hem. Tot hij uiteindelijk op het punt komt dat hij, dat is ook heel stiekem, hè? Als hij wegvlucht bij Laban, zegt hij niks. Hij zegt niet van, joh Laban, we moeten eens praten, dit gaat niet werken. Ik moet echt wat anders doen, ik ga ergens anders naartoe. Ik heb nou 20 jaar voor je gewerkt, dat is wel genoeg. Nee, hij gaat er stiekem vandoor. En dan ontdekt hij dat het toch niet werkt. Dat het bezig zijn om je voortdurend maar aan te passen aan de wereld. Voortdurend maar als het ware over je eigen grenzen heen te stappen, om dan maar mee te doen en deel te zijn van, ja, dat het eigenlijk hetzelfde was als in zijn jeugd. He, ik stel me altijd voor, die Esau, die vertelde dan een mop en iedereen moest lachen. Wow, die Esau, wat een fantastische mop. En dan probeerde Jacob die mop na te vertellen en dan zat iedereen te kijken van, hoezo? Kan je daar iets bij voorstellen? Zo dat, alles wat Esau deed was geweldig. En dat gaat dat hele leven van Jacob, gaat dat maar door. Het is de jaren van de duisternis. Waar die saaien en oogsten gaat dit over. Hè? Hij is maar bezig. Aan de ene kant lukken zijn strategie. Aan de andere kant komt hij steeds meer zelf in de klem. Het is de diepte van de aanpassing. Hij is zo aangepast dat er niks meer van hem overgebleven is. Hij is rijk en hij is leeg. Hallo? Ik ga zo niet een oproep doen voor mensen die rijk en leeg zijn. Dus wees dat was niet bang. Dan eindelijk dan komen we in Genesis 31, 32. Dan komen we aan het eind van het verhaal. Jacob gaat ontdekken dat hij uiteindelijk hier niet uit gaat komen. Dat hij dat probleem wat begonnen is toen hij jong was, dat probleem met die grote broer Esau, dat het zijn hele leven bepaald heeft en dat hij het niet kan oplossen. En als hij gevlucht is bij Laban en op weg is, dan weet hij dat aan de overkant van de rivier, de Jabok, en de Jabok is een interessante rivier, want die betekent afdaler. En dat is ook letterlijk wat er met Jacob, hij is afgedaald tot het diepste van de duisternis van zijn ziel. En hij is eigenlijk helemaal kapot. En dan, hij denkt nog wel goed na. Hij splitst zijn bezittingen en zijn vrouw en kinderen in twee groepen. En stuurt ze verschillende kanten op. En zegt dan, weet je, als Esau één van jullie aanvalt, dan blijft de rest tenminste nog in leven. Maar zelf weet hij, morgen trek ik de rivier over en morgen sterf ik. Want mijn broer komt op mij af en die zal mij doden. Dat is de situatie waarin. En dan eindelijk komt hij tot, ja, tot het dieptepunt waarin hij zegt naar God, hè, hij vecht met die engel. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Ik heb u zo verschrikkelijk hard nodig. Want ik heb alles geprobeerd en ik heb al mijn slimheid en ik heb al mijn talenten op een wereldse manier ingezet. En eigenlijk heeft het me niks gebracht. Ja, rijkdom, maar morgen sterf ik. En hij vecht de hele nacht door. Zoals u weet, de meeste van jullie zullen het verhaal op de zondagsschool al gehoord hebben. Hij vecht de hele nacht door. Want hij kan niet verder. Hij kan niet verder. En hier is het grote conflict tussen de echte ik en die ideale ik. En hier gaat die ideale ik van Jacob, die bedrieger, die hielenlichter, die gaat eraan. En het is hier op een heel mooi, plastisch moment waar je kan aanwijzen, daar gebeurt het. Heel vaak is het bij ons niet een moment, maar een proces. Maar het mag voor mij ook een moment zijn, hoor, als dat toevallig voor u zo werkt. En dan gebeurt er iets heel moois, want hier gaat het licht weer aan. En dan zegt ook, even kijken hoor, waar het precies staat. Vers 26, Genesis 32, vers 26... Dan zegt dus die engel waarmee hij vecht, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Weet je, het feit dat Jacob die engel beetpakt en het gevecht met die engel aangaat en zegt, nu wil ik voor het echte gaan. Nu wil ik niet langer voor al die trucken die ik toegepast heb en al dat me aanpassen bij. Nu wil ik, maakt me niet uit, ik ga toch dood. Ja? En dan zegt die engel, laat me los, want het is dageraad. Dit is de eerste keer sinds dat er stond bij Bethel dat de zon ondergaat, dat er in het verhaal van Jacob gesproken wordt dat het weer dag gaat worden en dat het weer licht gaat worden. Die lange, donkere tijd, de duisternis van de ziel is over. En dan zegt deze engel iets heel bijzonders. En dan zegt hij tegen hem, hoe heet je? En dan zegt hij, ik heet Jacob. Zegt hij, nee, je heet geen Jacob meer. Want je hebt gevochten met God en met de mensen. En je hebt gewonnen. Ja? Weet allemaal dat dat staat? Moet ik het voorlezen uit Genesis? Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Je heet geen Jacob meer, want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt overwonnen. En daarom is je naam Israël. En wat betekent Israël? God heeft gewonnen. Nou, een rare vertaling. Israël betekent God heeft gewonnen. God heeft overwonnen. Dus die engel zegt tegen Jacob, je heet geen Jacob meer, want jij hebt gevochten met God en met mensen en jij hebt gewonnen. Hoort u? En daarom heet je nu, God heeft gewonnen. Apart, hè? Omdat jij gestreden en gewonnen hebt, heeft God gewonnen. Oh, dan zijn we weer terug bij de tekst waar we begonnen. Als je je licht laat schijnen voor de mensen, dan zullen ze jouw goede werken zien en ze zullen God prijzen. Als wij het gevecht in onszelf aandurven om die persoon te worden die we echt zijn, zoals God ons bedoelt, om contact te maken met ons werkelijke licht, dan wint God. Dan wordt God geprezen. Wat een geweldige manier om te leven, niet? Herkent u dit gevecht in uzelf? Die druk die er altijd is om je maar aan te passen aan de anderen. En dit is geen preken om te zeggen, ga je zo asociaal mogelijk gedragen. Daar gaat het niet over. Want dat, ook dat is weer een namaak ik. Van, jullie moeten maar accepteren zoals ik ben. Ik kom altijd te laat. Deodorant heb ik nog nooit van gehoord. De Franse camping, zullen we maar zeggen. Daar gaat het niet om. Het gaat dat je zoekt, wat is nou echt? Wat, tot wat heeft God mij werkelijk bedoeld? En doordat dit gebeurt, komt Jacob echt tot zijn recht. En het tragische van het verhaal, en vaak is het toch het verhaal van ons allemaal, is dat we tot de diepte van die afdaling, van die jabak moeten komen, voordat we echt gaan zien dat wat werkelijk waardevol is, dat ligt helemaal niet zo ver weg. Leren om dat licht gewoon te laten schijnen. En niet te denken van, wat voor kleur zouden ze mooi vinden? Nee, jouw licht te laten schijnen. En te vertrouwen dat als jouw licht schijnt, dat er mensen zullen zijn die door dat licht gezegend zullen worden. En dat zullen ze niet allemaal zijn. Er zullen er zelfs een stel zijn die het helemaal niks vinden. Nou, blijkbaar zijn dat dan niet degene voor wie jouw licht bestemd is. En dat wil ik u vandaag meegeven. En ik moest ook even denken aan Jesaja 60, sta op en word verlicht. Want je heerlijkheid komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. God wil ons, God wil jullie laten scheiden in deze wereld. Niet omdat je van een bepaalde kerklid bent, niet omdat je iets vindt of van een politieke partij. Het zijn allemaal ideeën die je mag hebben, maar het gaat om jou, jouw licht, jouw gaven, jouw talenten, datgene wat jou maakt tot de unieke persoon die jij bent. Als je dat vrij durft te zetten, dan wordt God geprezen. Laten we bidden. Heer, ik dank u wel dat u ons tot het licht van deze wereld gemaakt heeft. En ik bid dat, zoals we vanmorgen, als we morgen naar huis gaan, en in de komende week, of we nu werken, of dat we vakantie hebben, dat we dat licht mogen laten zien. En dat we het gaan aandurven. Om naar onszelf te kijken, om naar ons hart te kijken en ons af te vragen, welk licht schijnt er in mij? En Heer, mijn verlangen is, en ik denk het verlangen van veel hier, om uw licht te laten schijnen, om contact te maken met dat licht. En om het los te laten, om niet hard te werken, om het maar op een bepaalde manier te laten doen, maar Heer, we verlangen ernaar dat u het bent die door ons heen schijnt. Het licht van uw Heilige Geest. Heer, als we het verhaal van Jacob lezen, dat tragische verhaal, dan hoop ik dat het bij ons niet zo lang duurt voordat we tot die vrijheid komen. Dat we u kunnen verheerlijken door de persoon te zijn zoals u ons bedoeld heeft. Om de echtheid en de authenticiteit in onszelf te omarmen. Wees zo bij ons, werk door ons heen, door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.